Zo, nou fijn u allemaal ook van deze kant te zien, u te mogen toespreken vanuit Gods woord. We hebben heerlijk gezongen, prachtige liederen. Ik hoop dat ons hart klaargemaakt heeft om gericht te zijn op zijn stem, Gods stem. Levengevende woorden, hoop ik dat ze vanmorgen zullen brengen in uw leven. Mijn thema vanmorgen is een woord wat u waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft. Communicatie. Communicatie. Iemand ooit van gehoord? Ik kan mezelf niet zo goed erin. Het is ergens in mijn geheugen blijven hangen. Ik meen dat ik het ergens in een boek heb gevonden, dat woord. Maar ik zou niet weten welk boek ooit. Dus laat ik gewoon de eer maar aan iemand anders geven dat het daar vandaan komt. Maar communicatie, nou, het is natuurlijk, spreekt voor zich. Wat ik daar natuurlijk bij bedoel, hè, kromme communicatie. Communicatie die niet goed is. En dat is alles van roddel, waar de desbetreffende persoon niets van weet, tot aan iemand een vol schelden. Het is een striemende scheldkanonade. Liegen, steken onder water, doodzwijgen. Nou, zoveel dingen verzinnen. Ook krommunitie, daar zit munitie in. Je kunt werkelijk met woorden iemand echt pijn doen. Het zijn scherpe pijlen, het zijn kanonskogels die je soms op iemand af kunt vuren. Nou, krommunicatie. Daar gaat toch al wat mis, helaas, op het gebied van communicatie. Kijk maar in ons land, op politiek niveau, zoveel afgekrommunitiseerd. Maar helaas ook in huwelijken. Er wordt zoveel afgecommuniceerd tussen echte lieden, maar ook tussen ouders en tieners, ouders en kinderen. En als je de bladen leest of het journaal bekijkt, wereldwijd, wat zijn er een hoop communicatieprocessen. Er gaat zoveel mis. En als je kijkt hoeveel eraan gewerkt wordt, kijk maar eens communicatie, typ het in op Google. En dan vind je talloze tips en trucs over hoe je goed kunt communiceren. Er zijn allerlei communicatiebureaus, communicatietrainingen, die je van allerlei tips aan de hand doen van zo kun je goed communiceren. Maar heel waardevol, daar kun je ook heel veel je voordeel mee doen. Ik geloof dat Gods woord, als we gaan zoeken in Gods woord, wat hij ons wil zeggen over communicatie, dat hij als het ware een steek dieper gaat dan simpel een aantal tips en trucs meegeven. En omdat te laten zien wil ik u graag meenemen naar Jacobus hoofdstuk 3. U vindt het ook achter me. Het is mooi scherp. Jacobus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuurd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad vol dodelijk vernijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Tot zover. Nou, duidelijk waar dit gedeelte over gaat. We zitten op het goede spoor als we het willen hebben over kromunicatie. Want daar gaat het hier over. De zonden van de tong. Jacobus begint in vers 1 met een waarschuwing richting leraars. Mensen die van nature, vanuit hun professie, nou eenmaal veel moeten spreken. En hij geeft er een waarschuwing bij. Leraars wordt een dubbel oordeel te wachten, een strenger oordeel te wachten. Nou, dan moest ik wel even slikken toen ik dit gedeelte opsloeg. Nee, daar ga ik over preken. Oeps, zal ik toch maar niet spreken, dacht ik. Nou, natuurlijk niet. Ik heb die waarschuwing ter harte genomen en hou me ervoor dat ik de goede woorden wil uitspreken. Dat ik van harte, met een rein hart, jullie wil toespreken. Met deze waarschuwing in gedachten. En deze aansporing, deze waarschuwing voor leraars, is voor Jacobus een opstapje om te praten over de tong. Als een pas pro toto, een deel van het geheel van ons spreken, van onze communicatie. En dan zegt hij heel onomwonden, we struikelen allemaal veel op dit gebied. We maken ontzettend veel fouten op het gebied van communicatie. En in vers 2 tot en met 6 werkt hij dat verder uit. In eerste instantie met twee beelden. Het beeld van een paard met een bit in de mond. Heel klein, vergeleken bij zo'n groot paard, maar het is in staat om een paard te wenden waar hij het heen wil sturen. En dan dat beeld van een schip, een reusachtig schip, voortgedreven door stormen, door winden, door driften op het water. En dat kleine roer, dat woordje klein is ook in het Grieks ook echt heel inimini klein. Dat kleine roer brengt het schip waar het heen moet gaan. Nou, zo is een tong heel klein, en dan zou je kunnen zeggen, als je Jacobus was, heel klein, dat kan tot iets fantastisch in staat zijn. En net zoals je een schip op de juiste plek brengt en een paard op de juiste plek brengt, had hij heel veel positieve dingen kunnen melden. Maar dat doet hij dus niet. Want zijn thema is communicatie. Slechte communicatie. En hij zegt, onze tong helaas is tot zoveel verkeerds in staat. Het is zo klein, zo inimini, vergeleken met ons lichaam. Maar het maakt zoveel kapot. En in vers 6 zie je hoe hij zegt, onze tong is een vlam. Een vlam, net zoals in het echt, een vlam, een klein vlammetje, een heel bos in brand kan zetten. Nou, daar weten ze in Australië alles van. Die gigantische bosbranden. Eén vlammetje kan een dor twijgje in brand zetten en een enorme zee van vuur veroorzaken. Net zo'n klein vlammetje is onze tong, maar tot zoveel in staat. En dan staat er een wereld van onrecht. Een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in vlam zet, in brand zet. Wat voor beeldspraak heeft hij er nou voor ogen? Onze tong, onze woorden, en wat er nog achter zit, onze gedachten, zetten onszelf, maar ook andere mensen in beweging. Het maakt dat andere mensen gaan handelen, ze reageren op onze woorden. En op die manier, negatief, zet het ons in brand. Maakt dat we verkeerde handelingen doen. En zo een wereld van onrecht creëren. Hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand. Het rad van het leven. Dat is een raar woord. Wat betekent dat nu? Dan denk je al meteen aan reïncarnatie en zo. Hè, met het rad van de geboorte en dat soort dingen. Nou, daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. In de herziende statenvertaling wordt het vertaald met levensloop. Nou, dat is denk ik een goede vertaling. Het zet ons hele leven, ons hele levensloop in brand. Het is een smet die ons hele leven lang voortdurend aanwezig blijft. En steeds maar voortrolt. Niet gedoofd lijkt te kunnen worden. En ze wordt zelf in brand gezet, staat er dan nog, door vuur uit de Gehenna, de hel. De duivel zelf is degene die onze tong in brand zet en ervoor zorgt dat de hele wereld vol onrecht gebeurt. Dat is heftig, hè? Dat is heftige taal van Jacobus. Hij schildert die tong wel heel negatief af. Dan kun je je misschien afvragen, is dat niet een beetje overtrokken, Jacobus? Is dat niet een beetje te? Wel, ik denk dat ik in ieder geval twee redenen zou kunnen noemen om aan te geven dat het niet te is. In eerste instantie het brede Bijbelse getuigenis over wat onze tong allemaal kan aandoen. Denk eens aan Adam en Eva. Toen zij aten van die verboden vrucht, dat God verboden had, daar zul je niet van eten. Door de slang werden ze overgehaald om wel te eten. God roept hen ter verantwoording. Wat is de eerste concrete zonde die dan gebeurt? Adam doet zijn mond open. En wat zegt hij? Ja, ik heb gegeten, maar dat komt door die vrouw die u me gegeven hebt. Vreselijk dat hij dat alleen durft te denken. Hij schuift als het ware God de schuld in de schoenen. Meteen wordt die tong dus in vlam gezet. Om onwaarheden uit te braken. Nou, dat zie je in de eerste paar hoofdstukken van Genesis. Zie je dan dat die tong heel veel onrecht creëert. Uiteindelijk zo sterk dat God zelfs besluit om de wereld te wassen met water. Volledig schoon te maken. En weer opnieuw te starten. Dan, daar sluiten we een heel stuk over. Ik zou een voorbeeld kunnen noemen in die tussentijd. Maar kijk naar Jesaja. Profeet die, dat staat beschreven in Jesaja 6, voor de Gods troon staat, in Gods heilige aanwezigheid. De deurposten die beven van het roepen van de engelen, heilig, heilig, heilig is de Heer, de Almachtige. En wat roept Jesaja dan? Wee mij, ik ben een mens onrein van lippen. Te midden van een geslacht, van een volk dat onrein van lippen is. Hoe hij het 10.000 dingen kunnen noemen die fout doet in zijn leven. Maar hij kiest net dat ene, die onreine lippen, realiseren, daar zit zoveel venijn in. En nog weer een sprong naar Paulus. Als hij in Romeinen 1 tot en met 3 heel helder wil maken aan zijn lezers dat de mens een zondaar is in hart en nieren, dan komt hij in Romeinen 3 vers 13 tot de volgende uitspraak. Hun keel, en dat is dus de keel van een mens, hun keel is een open graf. Hun tong is bedrieglijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. En Jacobus, nogmaals in hetzelfde kleine briefje, in hoofdstuk 1 vers 26 zegt hij, wie meent dat hij God dient, maar zijn tong niet in bedwang kan houden, zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Dat is een korte bloemlezing om aan te geven dat de Bijbel de tong als iets enorm kwaads ziet. En er is zoveel mis. Dus Jacobus is niet toe overdreven. Maar een tweede reden die ik zou willen noemen is, wees eens eerlijk en kijk in de spiegel. Realiseer je eens hoeveel er over onze lippen komt. Aan ondoordachte woorden. Aan ongeestelijke woorden. Niet opbouwende woorden. Aan roddels, aan krenkende opmerkingen, steken onder water, scheve moppen, vloeken. Misschien niet letterlijk dat je een vloek op je mond neemt, op je lippen neemt, maar dat je bijvoorbeeld andere mensen uitmaakt voor, jij doet ook altijd dat. Jij moet ook altijd dat doen. Ook dat is een vloek die op mensenlevens legt, want mensen voelen zich daardoor gekwetst. Nou, boze opmerkingen, onwaarheden, halve waarheden, leugens. Gek dat we daar drie soorten woorden voor hebben bedacht. Voor één hetzelfde. Maar zo zit onze tong in elkaar. Doodzwijgen, dreigementen. Nou, je kunt die lijst oneindig ver afmaken. Hoe vaak realiseren we onszelf niet dat het zo makkelijk over onze tong komt? Een heel, ja, dat is gewoon een beschamend voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb deze preek ook gehouden in onze eigen gemeente. En ik had daarbij een videofragment laten zien van een film. Dat was een mooi voorbeeld, een start van de preek om te laten zien wat communicatie is. En ik had het van tevoren aan de beameraar gegeven. Ik zei, nou, vanaf 7 minuut 31 tot aan, weet ik veel, 10 of zoveel, dat moet je afspelen. Nou, van tevoren even gecheckt. Deed het allemaal, geluid klopt allemaal. Ik zei, ik moet hem daar op stop zetten, bij pauze, en dan kan hij zo weer verder gaan. Ja, allemaal geen probleem. In de preek kwam, nou, jullie graag wat laten zien, kom maar. Nou, nu raad ik dan wat gebeurt er. Hij staat natuurlijk gewoon vanaf het begin. He, dus moet je eerst afwachten, he, deze beelddrager is bla 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 over, over de wet van, hoe heet dat? Dat je niet mag kopiëren en zo. Nou, ik dacht, ik voelde hem al komen. Ja, het begin ben je nog wel, denk ik, nou, geen probleem. Dan lach je nog vriendelijk. Ik zeg, oh, he, dat hebben we allemaal natuurlijk. En het lukte die persoon achter de beamer niet om te spoelen. En dan voelde ik de irritatie toen. Ik zeg, ja, maar ga nog gewoon naar... Kijk even, nee, ik had de precieze minuut, zeg maar, waarop je moest beginnen, had ik niet op mijn kansel liggen. Ze zei, joh, ergens rond de 7 minuten of zo, maar je hebt een papiertje bij liggen waarop staat waar je moet beginnen. Nou, dat zei ik een keer. Al een beetje op deze toon, zoals ik nu ook doe. En dat gebeurde me niet. Ik zei, kijk nou op dat briefje. Oh. Ja, weet je, u lacht nu, maar het is toch vreselijk? Echt dat je hier op de kansel dus al zo met die tong in de knoop zit. Nou, dat was voor mij een achteraf, ik had het op dat moment niet eens door ook nog. Hoe staat het? Zo in de geest van die preken. En na afloop kwamen mensen naar me toe en die zeiden van, ja, dat stukje van die film, had je dat nou van tevoren ingestudeerd met die beameraar? Want dat was een perfect voorbeeld. Oh. Nee, dat had niet zo moeten zijn. En je, nou, we lachen erom en ik lach er ook wel om, maar het geeft iets aan, lieve mensen, hoe verneindig het is. En hoe makkelijk het op de loer ligt. En hoe snel we daarin invallen. Ja, Jacobus, hij verzucht het dan ook in vers 7. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Vogels, dieren, reptielen, maakt niet uit. Maar de tong, geen mens is in staat om de tong te temmen. En het lijkt wel of hij daar hopeloos neer en zegt, ja, laat maar. Het heeft geen zin. Geen mens kan het doen. Met onze ene kant loven we de Heer. En hetzelfde moment vervloeken we een mens die naar het beeld van God gemaakt is. Zegen en vloek komen uit dezelfde mond voort. Het is toch niet te geloven? Hoe kan het nou? Is Jacobus hopeloos? Is hij berustend? Nou ja. Weet je, maak er maar het beste van. Het gaat toch niet lukken? Weet dat nu in elk geval vast? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Gelukkig heeft Jacobus ook een oplossing. Daar waar Gods woord ons wijst op zonde, en dat doet Jacobus hier dus heel intens, daar waar hij ons wijst op zonde, wijst hij ons ook altijd op de verlossing. Die twee gaan in Gods woord altijd hand in hand. Ze kunnen niet zonder elkaar. God verlost van elke zonde. Alleen het probleem is dat in deze tekst die verlossing niet zo helder wordt verwoord. Het staat er niet letterlijk. Je moet een beetje tussen de regels doorlezen. En dat doet Jacobus door 4 retorische vragen te stellen. 4 retorische vragen. Nu heeft u al lang geleden uw examen Nederlands gehad. Een retorische vraag. Weet jij nog wat het is? Je bent de jongste hier, je hebt het als verst in je geheugen. Mag je dat vragen? Ja, een vraag waar eigenlijk helemaal geen antwoord op verwacht wordt, want het antwoord is toch logisch? Is er een leukere stad dan Tiel? Ik weet niet of het een goede retorische vraag is, maar een betere dan. Is er een betere voetballer dan Cruijff? Nee, natuurlijk niet. Nou, weet je, dat is een retorische vraag. Nou, daar heeft hij er 4 van in petto. En in die 4 retorische vragen heeft Jacobus ons de verlossing van dit zondeprobleem. De eerste is, en dat is, lezen we in vers 10, uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Dat kan toch niet goed zijn? Nou, in die retorische vraag zit al impliciet opgeborgen, het kan toch ook anders? Het kan anders. En dan, laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Tuurlijk niet. Als het zo zou zijn, zou het gewoon bitter worden. Want zo werkt het met water. Bitter overstemt het zoete en wordt het gewoon bitter. Belachelijk natuurlijk. Maar het wordt toch veel erger? Kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Het idee alleen al. Of een wijnstok vijgen? Kom nou, Jacobus, je bent niet zo maf. Maar hoe kan het dan dat uit jouw hart, o Christen, zowel communicatie als communicatie voortkomt? Hoe is het mogelijk? Net zo dwaas als het is dat de vijgen groeien aan een wijnstok, hoe kan het zo zijn dat in ons hart een christenhart, een hart dat gereinigd is door de Heilige Geest, wat gevuld is met de liefde van Jezus Christus, dat daar communicatie uit voortkomt? Nou, dat is de redenering van Jacobus. Dat is wat hij de lezers probeert mee te geven. Dat kan toch niet waar zijn? Je hebt toch een nieuw hart gekregen? Hij spreekt hier over een bron. Nou, die bron van ons leven is ons hart. Uit ons hart vloeit al het leven voort. Ook onze communicatie. Jezus zegt in Lucas 6, vers 45, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En daar wijst Jacobus ons op. Je hebt toch een nieuw hart gekregen? Het hart is toch aangesloten op de bron van Jezus Christus? Hoe kan het dan zijn dat er zowel bitter als zoet water uit voortkomt? Jacobus focust onze gedachten heel bewust niet op allerlei tips en trucs over communicatie, hoe goed ze ook zijn. Daar kun je heel veel van leren. Maar hij gaat een steek dieper en hij bereikt het hart. En hij zegt, lief christen, je hebt een nieuw hart ontvangen. Laat vanuit het hart dan werkelijk alleen de geest van Christus opborrelen. En wijd je hart, wijd je bron van je leven volledig toe aan hem. En laat hij je hart overstromen, zodat je woorden vanzelf liefdevol gaan worden. Of je nou ooit een communicatietraining gevolgd hebt of niet. Dat gaat vanzelf. Op het moment dat ons hart gevuld raakt met Jezus Christus. En dus heel eenvoudig prikt Jacobus dwars door ons hart heen. Op het moment dat we ontdekken dat we communiceren, zegt Jacobus, kijk eens in je hart. Wat zit daar? Zit daar ongeduld, zoals in het voorbeeld van mij? Zit daar misschien angst? Ook een grote drijfveer van heel veel mensen en waardoor zoveel communicatie op gang kan komen. Uit angst. Uit angst zeg je dingen juist niet. Of in angst zeg je juist dingen te heftig. Is er jaloezie? Is er bitterheid? Wat jou is aangedaan? En wat je niet kwijt kunt raken en dat je tong steeds in brand steekt om venijnig uit te halen? Wat zit er in jouw hart? Jacobus wil ons met deze retorische vragen daar leiden en zeggen, ja, dat zegt hij niet letterlijk hier, maar dat is waar hij uiteindelijk naartoe wil. Maak je hart open voor Jezus. Laat hem die bitterheid, die jaloezie, die boosheid, dat ongeduld maar zien en laat het hem wegnemen. De Heer Jezus Christus is voor al die zonden van ons hart gestorven. En hij heeft het op zich genomen aan het kruis van Golgotha. En hij zegt, op het moment dat je die zonde beleidt, als je dat erkent en zegt, Heer, ik heb het toe, het is niet goed, het is fout. Dan zegt hij, ik ben voor jouw zonde gestorven. Het is weg. Laat je hart vullen met mijn liefde, met mijn vergeving, met mijn goedheid. En zet je hart open om die liefde en die vergeving te ontvangen. En zo vol liefde te worden gegooid. Met vrede, vriendelijkheid, vreugde, goedheid, geduld, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, de vrucht van de geest. Jacobus brengt ons een stap verder dan welke communicatietraining je ook kan brengen. Daarmee zeg ik niet dat communicatietrainingen fout zijn per se. Heel veel waardevolle dingen kun je gewoon leren. Maar het is belangrijk om, als je iets te horen krijgt, Je kunt ook struikelen over je tong, dat is niet meteen zondig, maar wel lastig. Als je iets hoort van iemand die verstand van communicatie, zo zou je het moeten doen, dan zou je voor jezelf moeten afvragen, ja Heer, zo zou het moeten. Maar ik wil het niet zelf doen. Ik wil het niet in mijn eigen kracht doen, maar ik wil het via mijn hart doen. Dus laat dan die, die wet van communicatie, net als de wet van God, tot je spreken en zeggen, Heer, ik wil dit niet zonder u doen. Ik wil het doen uit uw kracht, vanuit uw geest. En dan die tip, die truc in de praktijk brengen. En zo andere mensen opbouwen met goede communicatie. De les van communicatie van Jacobus is, onderzoek je hart. Beleid de zonde die je daar aantreft. En ontvang vergeving. Zet je hart ruim open om die vergeving te ontvangen. En draai zo die ellendige gifslang van communicatie de kop om. En communiceer. Woorden van leven. Amen.